Goedemiddag broeders en zusters van de Zuidhoven gemeente en van andere gemeenten die met ons meeluisteren. U bent van harte welkom bij de kerktelefoon. Ik ben Rien Vermunt. Ook vanmiddag op ons voor te gaan onze eigen predikant dominee Vogel. Herman Keizer is de organist. Verder wordt er meegewerkt door de Zuidhoven Praiseband. Dan de orde van dienst van vanmiddag. Na welkom en mededelingen zingen we uit de opwekkingsbundel 687, Heer, wijs mij uw weg. Opwekkingsbundel 687. Na voort en mijn groet zingen we Psalm 18. De verzen 1 en 9. In de nieuwe berijming. Psalm 18, de verzen 1 en 9. In de nieuwe berijming zingen we na votum en groet. Na het gebed, Psalm 32. De verzen 1, 4 en 6. Psalm 32, de verzen 1, 4 en 6. Zingen we na het gebed. Dan volgt de eerste schriftlezing. Dat is Lucas hoofdstuk 22, de verzen 24 tot en met 30. Lucas hoofdstuk 22, de verzen 24 tot en met 30. Daarna volgt de eerste verkondiging. En na de eerste verkondiging zingen we uit de opwekkingsbundel nummer 564. Opwekkingsbundel 564. Daarna volgt de tweede schriftlezing, dat is ook weer uit Lucas 22. Dan lezen we de verzen 31 tot en met 34. Lucas 22, de verzen 31 tot en met 34. Dat is de tweede schriftlezing. Dan volgt de tweede verkondiging. En daarna zingen we uit de opwekkingsbundel nummer 705. Opwekkingsbundel 705. Daarna volgt de derde schriftlezing, dat is ook weer uit Lucas hoofdstuk 22. Dan lezen we de verzen 35 tot en met 38. De derde schriftlezing, Lucas hoofdstuk 22, tot en met de verzen 35 tot en met 38. Daarna volgt ook de derde verkondiging. Daarna zingen we uit de bundel uit aller mond, lied 65, O Lam van God, door God gezonden. Dat zingen we in wisselzang. Lied 65 uit de bundel uit aller mond, in wisselzang. En we zingen tot slot de geloofsbelijdenis op de melodie van gezang 135 uit het liedboek. We zingen tot slot de geloofsbelijdenis op de melodie van gezang 135 uit het liedboek. Broeders en zusters, ik wens u een gezegende dienst. Een goede zondagavond en graag tot de volgende week. Hij wordt pas omgeroepen op eerste paasdagsmorgens, Deo voor Lente. Op eerste paasdagsmorgens hopen we Deo voor Lente weer om te roepen. Broeders en zusters, tot volgende week en een goede middag.
Goedemiddag allemaal, broeders en zusters, jonge mensen, heel veel jonge mensen vanmiddag. Hartelijk welkom, ook al de jongeren uit het district. Er zijn ook mensen die met ons meeluisteren in het Albert Schweitzer ziekenhuis. Ook hun willen we welkom heten. We willen elkaar een goede dienst wensen. Dominee Vogel gaat ons vanmiddag voor. We gaan de dienst beginnen met het zingen van lied 687 van Opwekking. De kerkraad wenst u een gezegende dienst.
Thank you. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, de drie enige God. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene van de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. We gaan een lied zingen over de weg die we mogen en moeten gaan. Dat is ook het thema van de preek, I Follow. De weg die we achter Jezus aan willen gaan. We zingen Psalm 18, vers 1 en 9. Die staan, zag ik niet op het blaadje, die staat in het rode boek. Dus als je die erbij pakt. Psalm 18, vers 1 en 9 in de Nieuwe Berijming. Ik heb u lief van ganser harte, Heren. Zullen we samen bidden? Trouwe Vader in de hemel, dat was wel een heel erg mooi lied wat we zongen. En zeker die laatste regel, dat mijn levenspad een heilsweg wordt. Nou, dat zullen we niet zo 1, 2, 3 zeggen. Ja, of we moeten zo vol zijn van onszelf, dat we het allemaal wel heel goed kunnen en zullen en doen. Maar meestal zien we, als we eerlijk zijn, wel heel veel dingen dat we niet direct kunnen zeggen dat ons levenspad nu een heilsweg is. In ieder geval niet als we kijken naar onszelf. En nu roept u ons om achter u aan te gaan. En we willen daar ook uit lezen uit die laatste reis van uw zoon naar Gethsemane en Golgotha. En als we dan achter u aangaan, ons levenspad een heilsweg. We zien dat de Heere Jezus zijn weg gaat naar de dood. En dan toch, en juist daarom en alleen maar daarom, kan het zo zijn dat ons levenspad, wat we dan ook meemaken op ons pad, een heilsweg wordt. Een weg waarop u aanwezig bent. Een weg die leidt naar het leven, naar het eeuwige leven. We danken u dat we dat mogen zingen en dat we daarover mogen nadenken met elkaar. Hier in de kerk, maar ook thuis bij de kerktelefoon, ook in het ziekenhuis. U kent ons allemaal, u weet wat er in ons omgaat. Misschien wel juist in het ziekenhuis, als we al langere tijd daar zijn. U weet hoe het met ons gaat. En u weet wat ons levenspad is. Helpt u ons daarbij, Heere God, om dat niet alleen maar er wat moois van te maken, maar om uw heil in ons leven te zien. Om uw redding, om uw zaligheid in ons leven te zien. Om zo ook te merken van hoe ons leven dan ook gaat en welke weg ons er ook nog op ons ligt te wachten. Dat het toch de weg naar het leven is, achter Christus Jezus aan. Wees u zo bij ons in deze dienst. We danken u voor veel jongeren die we mogen ontvangen. Geef ons met elkaar een gezegende dienst. Dit mogen wij vragen uit genade om Jezus wil. Amen. De kinderen mogen zo naar de zondagsschool en we zingen hier in de kerk Psalm 32, vers 1, 4 en 6. Je mag naar voren komen, ik wil nog wel eerst even wat zeggen, maar ga er vast maar staan. Ik heb begrepen dat het thema van het district van dit seizoen is I follow. Dus ik volg Jezus en dat had dan te maken, tenminste heb ik het begrepen, dat je in ieder geval met het medium Twitter een aantal volgers kunt hebben. Dat je iemand zelf kunt volgen, welke berichten krijg ik binnen en wie volgt mijn, wie leest mijn berichten. En de vraag daaraan gesteld was van wie ben jij nou eigenlijk een volger en wie volg je dus eigenlijk en wie zijn nou de mensen die Jezus volgen? En dat hebben jullie, of dat is dan de eerste keer aan de hand van de geboden uit Exodus en aan de hand van een samenvatting bekeken. De tweede keer ging het over volgen in deze wereld. Een wereld waar veel verwarring is, veel onduidelijkheid. Wat is nou goed en wat is goed maar vervelend, maar toch goed? Wat moet je nou doen? En de derde keer ging het over wat heb je nou nodig om te volgen? En wat neem je nou mee? Toen ging het, zo heb ik begrepen, over de geestelijke wapenrusting. Nu gaan we op pad dus. Dat is de laatste keer. We follow. We gaan er achteraan, maar hoe ziet die reis er nou uit? Waar loop je tegenaan? Nou, Wim zal straks met ons het eerste gedeelte lezen uit Lucas 22. En het is het begin van de stille week. Vanmorgen hebben we een gedeelte gelezen, ook uit Lucas 22. Dat ging over het verraad dat Judas zou plegen. En we gaan nu verder lezen. Wat doen die andere discipelen nu eigenlijk? En hoe gaan die met Jezus om? Hoe gaat Jezus met hen om? Het is tenslotte de laatste reis van Jezus. Hè? Laatste keer avondmaal, op weg naar Gethsemane, op weg naar Golgotha. We weten, na de opstanding komt er nog een tijd, maar het is de laatste reis hier in zijn leven voor het kruis. Maar wat gebeurt er dan eigenlijk? En wat kunnen wij daar nou van meenemen? Je kunt zeggen dan wordt het een prachtig verhaal over wat wij mee kunnen nemen. Het is ook een heel pijnlijk verhaal, denk ik. Wat wij horen over wat wij mee kunnen nemen. We gaan naar het eerste gedeelte luisteren.
Daar staat hij. Zo. Er ontstond ook oneenigheid onder hen over de vraag wie van hen als de eerst moest gelden. Hij zeide tot hen, de koningen der volken voeren heerschappij over hen. En hun machthebbers worden weldoeners genoemd. Doch gij niet alzo, maar de eerste onder u worden als de jongste en de leider als de dienaar. Want wie is als de eerste, die aanlicht of die dient? Is het niet die aanlicht, maar ik ben in uw midden als dienaar. Gij zijt het, die steeds bij mij gebleven zijt in mijn verzoekingen. En ik beschik u het koninkrijk. Gelijk mijn vader mij beschikt heeft. Opdat gij aan mijn tafel eet en drinkt in mijn koninkrijk. En gij zult zitten op tronen aan de 12 stammen Israëls te richten.
Het staat er zo heel toevallig eigenlijk, hè? Zo wat verloren. Je zou haast zeggen dat gebeurde er ook nog even. Daar hebben ze het aan tafel ook nog even over gehad. Jezus heeft gesproken over het verraad. Wat Judas zou plegen, hij heeft zijn naam niet genoemd. Eén van hen die met jullie aan tafel is. En ondertussen heeft hij gezegd ik sterf voor jullie. Ik sterf voor jullie zonde. Dit is mijn lichaam, dit is mijn bloed dat voor jullie gegeven wordt. En oh ja, waar praten die discipelen nou over? Nou, die zouden eerst stil kunnen zijn natuurlijk, hè? Dat zou je kunnen verwachten. Die zouden zeggen van, nou die hebben helemaal niks meer gezegd die avond. En Jezus die zo graag wilde dat hij samen met zijn discipelen avondmaal vierde. En dan het verhaal van het verraad. Zou zeggen van, nou daar praat je nergens meer over. Maar waar praten ze over? Ze praten erover. Wie is er nou nummer 1 onder ons? Nou, dat lijkt me een geweldig gesprek, zo aan tafel. Ik kan me zomaar voorstellen dat de Heer Jezus daar erg blij mee is geweest. Dat ze het helemaal begrepen hebben. Ik geef mezelf voor jullie. Ja, en wie van ons is nou de beste en de meeste en de belangrijkste? Natuurlijk, dat je nadenkt van, hoe kunnen ze het erover hebben? Hoe halen ze het in hun hoofd om er dan op die manier over te spreken? Wie is nummer 1? Misschien, enigszins ter verzachting, vloeit het wel voort uit waar ze het eerst over hadden. Hè, waar Jezus het over had, over het verraad. En dat ze dan beginnen met elkaar erover te praten. Ja, wie zou dat dan zijn? Nou, ik doe het in ieder geval niet. En dat ze zeiden van, nou, die zou het kunnen doen, die zou het kunnen doen. Die ander hoort het niet natuurlijk, we weten hoe dat gaat. Maar dat ze dan ondertussen zitten te zeggen, ja, maar ik doe het niet, want ja, eigenlijk... En dat Jezus het al tegen mij gezegd. Of ik ben veel te belangrijk. Eigenlijk ben ik wel, nou ja, misschien niet echt nummer 1, maar wel bijna nummer 1, hè? Nummer 2 in de rij. En misschien hebben Jacobus, Johannes en Petrus wel het hardste daaraan meegedaan, want die waren eigenlijk overal ook nog eens extra aanwezig. En misschien hebben die wel gedacht van, nou, wij zullen het zeker niet doen. Wij zullen Jezus niet verraden. Dan ken je ons slecht. Eigenlijk zijn wij de beste. Nou ja, Jezus had kunnen zeggen tegen hen, nou dat is volstrekt niet gepast dat jullie daar nu over praten. Moet dat nou, dit moment, had je geen ander moment daar kunnen zoeken, had je niet kunnen wachten tot ik weg was? Had hij kunnen doen, hij doet het niet. Hij laat zien hoe hij is. Eén die aan het dienen is, niet aan het heersen is, niet die de belangrijkste gevonden wil worden, maar één die dient. Maar ondertussen, één die zo dient, zo dienend zich opstelt, niet heersend, maar dienend zich opstelt, dat hij dat kan bereiken, dat hij zijn discipelen iets prachtigs geeft. Ik beschik u het koninkrijk van God. Jullie zijn steeds bij me geweest. Zelfs dat zegt hij nog, hè? Jullie zijn steeds bij me geweest in mijn verzoekingen. Nou, je moet eerlijk zeggen, ze zijn erbij geweest. Ze zijn in zijn omgeving geweest. Maar om nou te zeggen, ze zijn nou zo heel nadrukkelijk tot troost geweest. Maar Jezus waardeert het. Jullie zijn bij me geweest in mijn verzoekingen. En ik beschik jullie het koninkrijk. Ik geef dat aan jullie. Ik geef het jullie. Als ik terugkom, mag je daar deel van uitmaken. Tegelijkertijd weten we dan ook hoe Jezus dat kan beschikken. Hij geeft zijn leven. Hij geeft zijn leven zomaar op. Dit is mijn lichaam, dit is mijn bloed. Nieuwe Testament is mijn bloed. En hij zet dat, zo hebben we dat gelezen, gehoord, naast hoe dat in de wereld eraan toe gaat. Wat is nou het belangrijkste in de samenleving? Wat is nou het belangrijkste in de wereld? Zegt de Heer Jezus. Nou, dan kun je zeggen van dat is een hele andere samenleving als vandaag de dag. Nou, eigenlijk ook weer niet. Want het gaat altijd over zien en gezien worden. Belangrijk gevonden worden. Het gaat altijd over macht en aanzien. Over heersen. Bij Jezus gaat het om dienen. Dus dat gedoe over wie de eerste is, hè, nummer 1, dat is zo misplaatst. Nou, als we het nou vandaag hebben over het thema I follow, ik volg. moet je zeggen van ja, als ik Jezus wil volgen, als ik een volger ben van Jezus. Ja, dan is dat meer dan dat ik wel eens wat lees van hem. Ik zeg van nou, dat is een aardige regel. Dat is ook mooi zeg dat Jezus dat zegt. Ik ben één die dient. Dat is mooi. Hey, dat is oké, dat doen met je telefoon. Je zegt van een mooie tweet of een minder mooie tweet, hoe je het ook zegt. Maar dan leg je het weer naast. Dan ben je wel een volger, maar je volgt alleen maar wat hij te zeggen heeft. Of je het nou echt doet. Maar als je nou echt een volger van Jezus wil zijn, een echte volger. Dan heeft het ook hiermee te maken, met dienen. En niet met heersen. Ja, misschien kun je zeggen van, nou ja, voor ons is dat toch niet zo'n probleem. Daar zitten we helemaal niet zo mee. Wie is nou de belangrijkste? Stel ik dat helemaal niet. Iedereen is even belangrijk. Dat vind ik helemaal niet zo'n punt. Dus dat is snel gedaan. Ja, dat kun je zeggen. Maar het lijkt me sterk, hè. Dat iets wat eeuwenlang, of zeg maar sinds mensenheugen is, of daarvoor zelfs. En vanaf de schepping van de wereld. Wat altijd weer de kop opsteekt bij mensen. Dat opeens in onze tijd heel anders zou zijn. Daar geloof ik niks van. Dus altijd sinds het begin van de wereld. Altijd weer die gedachte van. Ik ben belangrijk. Ik ben telt toch ook mee. Ik ben toch ook wel heel erg belangrijk. Nou ja, misschien zouden we dan zeggen van nou, dat doen wij niet. Hè? Eén, nummer één willen zijn, dat heb ik niet in me. Nogmaals, zeg dat niet te hard. Maar als je nou een volgeling van Jezus wil zijn, moet je al niet alleen het ene nalaten. Misschien kun je zeggen van nou, dat kan ik nog wel. Dat niet, nummer één willen zijn, dat heb ik niet in me. En dus dat kun je nalaten. Maar het andere moet je doen. Dienaar worden. En willen we dat? Ja, niet zomaar wat doen waar je een goed gevoel bij krijgt. Hè. Soms heb je dat als bedrijven daarmee bezig zijn. Dat ze zeggen van nou, we moeten iets maatschappelijks ook gaan doen. En dat geeft ons een goed gevoel. En ja, ook een zekere status natuurlijk. Dan ben je daar weer belangrijk in. Dus nee, daar gaat het niet om. Het gaat niet om iets te laten tonen van je maatschappelijke betrokkenheid of zo. Dan ben je weer bezig met nummer één te worden. Maar het zijn, daar gaat het om. En Jezus zegt het, hè, de eerste worden onder u de jongste. De leider worden de dienaar. Nou, daar moet je vanavond maar even over doorpraten, wat dat nou praktisch betekent. Wat betekent dat nou in heel concreet in mijn leven, op mijn werk, op school, in mijn vrije tijd met mijn vrienden, maar ook in de samenleving, maar ook in mijn eigen hele eigen leven. Maar bedenk twee dingen. Denk nou niet iets dat iets is wat je heel graag doet. We zijn graag nummer één. Ik zeg het toch nog maar eens. Ik zeg het. We zijn graag nummer één. Het raakt ons als we achtergesteld worden. Daar heeft iedereen, ook predikanten, hebben er ook last van. Want dat betekent dus dat je moet zeggen, nou ja, zo wat. Het gaat niet om mij. Het gaat om hem. Nou, dat is lastig. Tweede wat je moet bedenken als je die vraag stelt. Wat betekent nou praktisch? Hè? Dat je niet de eerste moet zijn. Nou, dat het hier staat in dit hoofdstuk. Met dat ongekend grote voorbeeld van de Heer Jezus zelf. Die het ook doet. Ik volg, I follow Jezus. Klinkt heel mooi, maar zie hem. Zie hem straks ook in Golgotha of op Gethsemane. Als hij zo erg zweet van de angst, dat zijn zweet als druppels bloed wordt. Dat is het wat hij doet. Ik volg hem. En wat vraagt hij dan van ons? Ja. Misschien niet in de eerste plaats allerlei acties. Dat je zegt van, oh, ga ik dit doen of ik ga dat doen. Maar misschien vraagt hij in het eerste plaats wel eens: als je mij wil volgen, kijk nou eens goed naar hoe ik het doe, zegt Jezus. Kijk nou eens goed hoe het met mij gaat. Wil je mij volgen? Amen. Dat is het eerste gedeelte. We zingen lied 564.
Simon, Simon, zie, de Satan heeft verlangd uw lieden te ziften als de tarwe, maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet zou bezwijken. En gij, als gij eenmaal tot bekering gekomen zijt, versterk dan uw broederen. Hij zeide tot hem: Heere, met u ben ik bereid ook gevangenis en dood in te gaan. Maar hij zeide: Ik zeg u, Petrus, de haan zal heden niet kraaien, eer gij driemaal zult vergelogend hebben dat gij mij kent.
dat tweede stukje, daar heb ik boven gezet, nul. Dat is eigenlijk wel heel vervelend in de jeugddienst, hè? Eigenlijk denk ik van, eigenlijk zou ik jullie moeten oppeppen. Ik weet het nog wel, toen ik jong was, heel lang geleden. Hadden we een bundel, dat heette Jeugd in Actie volgens mij. Een liederenbundel. En daar zongen we vaak uit, Jeugd in Actie. Nou, dat geeft wel iets aan van, we gaan er tegenaan. En er was één zo'n lied bij, wat God in deze tijd zoekt, dat is een jeugd die strijdt. Nou, dat is wel goed, denk ik. Maar, ja, dit gedeelte stelt ons toch wel voor een nare vraag. Zijn wij nou echt veel beter dan Petrus? Volgens mij gaat het mis in ons leven, zolang we denken dat we meer dan Petrus zijn. En het beter doen dan Petrus. En om het zo te zeggen, in het kader van het thema, dat we meer zijn dan een nul. Nou, dat moet ik wel uitleggen natuurlijk, want we kunnen heel veel dingen goed. Er wordt goed muziek gemaakt, we kunnen goed lezen, we kunnen heel veel dingen goed. En we moeten elkaar ook af en toe een schouderklopje geven dat we het goed doen, dat weten we allemaal wel. Het gaat eigenlijk over de vraag van, is God nou blij met me wat ik doe of niet? En als ik, zodra ik ga zeggen, nou ik geloof vast wel dat God blij met mij is, met alles wat ik doe. Dan weet ik het zo net nog niet. Ik volg God, want dat komt er dan zo'n beetje op neer. En als dat het betekent, ik volg God, I follow Jesus. Want anders heeft hij een probleem. Nou, daar geloof ik niet zo heel veel van. Dat God een probleem heeft als wij het niet goed doen. En dat hij echt op ons zit te wachten, met smart op ons zit te wachten. En zodra je gaat denken dat jij onmisbaar bent voor God, maar dan begrijp je het niet. En Simon, Petrus, die begrijpt het niet. Jezus zegt tegen hem, ik heb voor je gebeden dat je geloof niet zou ophouden. Nou, stel je voor dat iemand dat tegen je zegt. Dat is niet aardig. Dat is niet vol vertrouwen. Volgende week hopen we belijdenisdienst te hebben. Nou, als er dan altijd gezegd wordt, nou, ik hoop maar dat je erbij mag blijven. Dan denk je van, nou, dat is niet zo aardig, niet zo, inderdaad, niet zoveel van vertrouwen. In ieder geval blijkt de Heere Jezus niet echt onder de indruk van het geloof van Petrus. Van ons, I follow. Nou, dat vindt Petrus niet aardig. Hij zegt, nou, hoe komt u daarbij? Ik ga de gevangenis met u in. En ik ga zelfs de dood met u in. We geven, dat hoor je nog wel eens op tv, we geven ons leven en ons bloed voor, nou, voor die en die dictator of zoiets dergelijks. Nou, Petrus zegt dat eigenlijk ook. Ik geef mijn leven en mijn bloed voor u. Als het erop aankomt, weet ik het niet hoor. En dat zegt de Heer Jezus ook. Hè? Voordat de haan kraait, voordat het morgen wordt, zul je me 3 maal verloochend hebben. Echt. Keihard hebben laten vallen. Daar leren we hier nou van. Nou, daar leren we heel, heel veel van. En eigenlijk leren we er iets heel groots van. Dat I follow, ik volg, niet van I afhangt. Dus dat mijn volgen niet van mij afhangt. In ieder geval, dat je niet moet denken dat het van jou afhangt. Jezus bidt voor je. En als Jezus voor mij bidt, betekent dat ook dat ik het niet red. Dat mijn geloven het niet redt. Ik wil heel wat. En dat is heel goed. Ik wil van alles doen. Dat is helemaal prima. En Petrus, die deed ook iets goeds. En die zei ook iets goeds. Ik zal mijn leven voor u inzetten. Nou, dat is geweldig. Hij zei niet bij voorbaat al van, nou nee, dan trek ik me wel even terug. Petrus had iets goeds. Maar volgen is niet alleen maar dat je zegt van, ik doe het en je doet het niet. Maar volgen is ook je laten dragen eigenlijk. je laten dragen door de Heer Jezus. Eigenlijk als een klein kind. Nou, ik moet daar zeggen, dat is vloeken in de kerk tegenwoordig. Of vloeken in de seculiere kerk zeker. Want we moeten het allemaal zelf doen. We kunnen het allemaal zelf. Je moet jezelf ontplooien. Je moet iemand zijn die het geweldig kan. Lastig, hè? Nou is dat niet alleen voor jonge mensen lastig. Petrus zal ook wel misschien dezelfde leeftijd van Jezus zijn geweest, 30 jaar. En oudere mensen, dat merk ik ook, die vinden dat ook lastig. Nul zijn, hè? Je laten dragen, dat betekent het. Nee, we kunnen veel en dat is goed. En we moeten elkaar ook waarderen in dat wat we kunnen. Maar denk nou niet dat de Heer Jezus van jou afhankelijk is. En dat jij het moet doen voor hem omdat hij anders met een groot probleem zit. En denk nou niet dat jij het wel even zal doen. De Heer Jezus zegt, zonder mij kun je helemaal niks doen. Helemaal niks te vertellen. Ja, je kunt heel wat, hè? Nogmaals. Dat moet je vaak tegen elkaar zeggen, maar doen. Nou, daar kun je straks ook even over doorspreken. Dus het eerste, heel praktisch. Wat is dat nou, het eerste zijn in het leven? En de minste willen zijn, dienaar zijn. Maar ook tweede, Jezus volgen zonder pretenties. Zonder te zeggen van, nou kijk mij eens. En kijk eens hoe goed ik het doe. En hoe belangrijk ik ben. En hoe voortreffelijk het gaat als ik erbij ben. En zonder mij zou het hele koninkrijk van God in elkaar storten. Denk daar maar eens over na. Jezus volgen zonder pretenties. We gaan het tweede gedeelte zingen. Lied 705. Aan de maaltijd wordt het stil.
The video.
En hij zeide tot hen, toen ik u uitzond, zonder beurs of reiszak of sandalen, hebt gij toen aan iets gebrek gehad? Zij zeiden, aan niets. Hij zeide tot hen, maar nu, wie een beurs heeft, hij neemt die, zo ook een reiszak. En wie er geen heeft, hij verkopen zijn mantel en kopen een zwaard. Want ik zeg u, dat dit woord dat geschreven is, aan mij in vervulling moet gaan. En hij is onder de misdadigers gerekend. Want wat over mij geschreven is, komt tot een einde. Zij zeiden, Heere, zie, hier zijn twee zwaarden. Hij zeide tot hen, het is voldoende.
Eén, nul, twee. Het gaat over twee zwaarden. I follow, Jezus is één, hoewel hij de dienaar is. Een nul, Jezus moet voor ons bidden. En nu twee, twee zwaarden. Jezus haalt dat even aan met zijn discipelen. Hij herinnert ze er even aan hoe het ook weer was. Hij heeft een keer weggezonden op pad. En toen zei hij, als je nou overal het evangelie gaat verkondigen, neem dan geen portemonnee mee, geen reiszak, geen proviant erin, niks te eten mee, geen sandalen. Je leeft op de pof. Je leeft op wat je krijgt van de mensen. En hoe is het toen gegaan, zei Jezus? Hebben jullie toen ergens gebrek aan gehad? Ah, niets, zeggen ze. Ja, zo was het toen, zei Jezus, maar het wordt nu anders. Nu wordt het anders. Het gaat nu bij wijze van spreken niet meer. Het gaat niet meer zonder extra sandalen. Het gaat niet meer zonder jas. Het gaat niet zonder zwaard. Het gaat niet zonder eten. Het wordt een hele andere tijd. Het wordt spannend. Want, zegt de Heer Jezus, dit woord gaat nu in vervulling, dat ik onder de misdadigers gerekend zal worden. Alles wat over mij geschreven is, komt tot zijn doel, komt tot zijn einde. Op dit moment. Dat gaat nu gebeuren. Alles waar Jezus het over heeft gehad. Hè? Hij heeft het een paar keer over gehad met zijn discipelen. Het staat tot drie keer toe. Maar ongetwijfeld nog veel vaker dat de Zoon des mensen veel zal moeten lijden en sterven en verworpen worden. En gedood worden. En dat hij ten derde dagen zal opstaan. Een aantal keren zo over gehad, maar het gaat nu beginnen. Het is nu erop of eronder. Dus niet meer zomaar rondlopen en met denken van het gaat allemaal wel. Het gaat nu beginnen. Alle eenvoud is weg. Wat toen kon, kan nu niet meer. Het wordt spannend. Nou, zeggen ze, dat komt goed uit. Want we hebben hier twee zwaarden. En dan zegt Jezus dus, het is genoeg. Wat bedoelt hij dan? Bedoelt hij dan dat hij zegt van, nou, twee zwaarden inderdaad, daar hebben we genoeg aan? Dat lijkt me sterk. Of zou hij bedoelen dat geklets van de discipelen? Dat gezwets eigenlijk. Nou, ik denk dat dat het is. Het is genoeg. Stop maar met je verhalen. Stop er maar mee. Het is een beetje hetzelfde refrein, hè, waar we niet vrolijk van zijn. Ze begrijpen het niet. Ze begrijpen dat eerste niet, dat het er niet om gaat. Terwijl ze 3 jaar met Jezus zijn opgetrokken. Dat het niet erom gaat dat je de belangrijkste bent. Dat begrijpen ze al niet. Want juist op het moment dat het eraan komt, dat Jezus gaat lijden, gaan ze erover bakkeleien wie de belangrijkste is. Ze begrijpen ook niet dat het zonder de hulp van Jezus helemaal niks wordt. Zonder mij kunt gij niks doen. Dat begrijpen ze ook al niks. En als Jezus nou gaat zeggen van het wordt spannend, wat doe je dan? Nou ja, dat doen zij. En ik denk dat wij dat ook altijd weer doen. Het is zoeken in onze eigen mogelijkheden. Wat hebben we? Zo spannend. Ja, ja, wat kan ik daar nou aan doen? Ja, ja, ja. Nou, wat hebben we nog? Nou, 2 zwaarden. Oké, daar kunnen we het mee doen. We slaan erop. We gaan erop los. Maar leer je dat nou van Jezus? Leer je dat nou van de Heere Jezus, dat je vooral moet gaan zoeken in je eigen mogelijkheden? Aan wat je zelf hebt. Ja, nogmaals zeg ik, het is vloeken in de seculiere kerk. Hè, want we moeten altijd alles zoeken in onze eigen mogelijkheden tegenwoordig. Je moet het uit jezelf halen. Maar wat is nou de kracht van een mens? Wat is nou de kracht ook van de kerk? Wat is nou de kracht van een gelovige? Wat is nou een kracht, de kracht van een volger? Zijn eigen gave, dat hij zo geweldig veel inzicht heeft in de schriften en dat hij alles weet en precies alles gewoon doet. Nou, hou op. Zijn scherpe inzicht. Wat is nou de kracht van de kerk? Het kundige management van de kerk? Wat is nou de kracht van evangelisatie? Nou, dat we precies weten waar mensen behoefte aan hebben en dat we daar precies op in kunnen spelen. En als we dat precies doen, nou, dan zal de kerk groeien en bloeien. Maar, hou op. Jezus zegt, stop maar daarmee. Hij moet nadenken natuurlijk. Helemaal waar. Maar dat is het niet. Dat is het nooit. Volgers van de Heere Jezus zeggen nooit. Ja, ze zeggen het vaak, maar ze kunnen eigenlijk niet zeggen. We kunnen het zelf. Jezus kon het zelf ook namelijk niet. Hij kon het niet alleen. Want wat gaat Jezus nou doen? Hij zegt, nou, we gaan nu weer naar het kruis. Jullie hebben 2 zwaarden en we zullen het wel even doen. Nee, hij gaat naar Gethsemane. Gethsemane is niet alleen de plek waar hij gevangen zal genomen gaan worden. Maar Gethsemane is vooral de plek waar hij gaat bidden. Hij die zijn discipelen dat koninkrijk van God kan geven. Hij die kan zeggen, als Petrus inderdaad daar met het zwaard erop loslaat, zegt hij tegen Petrus, denk je nou niet dat ik mijn vader kan bidden en hij zal een hele menigte engelen sturen? Daar kan hij rustig over beschikken. Daar gaat het helemaal niet om. Jezus gaat bidden in Gethsemane. En de grote vergissing van ons mensen is altijd weer, oh ja, moet ook nog even bidden. Ondertussen hebben we er al op losgeslagen. Hebben we al onze mogelijkheden al gedaan. Maar we moeten ook nog even bidden. De discipelen zeggen, we hebben 2 zwaarden. En Jezus zegt, het is genoeg. Ze nou gezegd hadden, maar we hebben 2 handen. Had Jezus gezegd, dat is meer dan genoeg. Zo kan het. Zo kan het. Volgers van Jezus. Eigenlijk horen we erin dat we niet naast Jezus lopen. Volgers van Jezus zijn niet mensen die naast Jezus lopen. Ook niet die voor Jezus oplopen. Die Jezus de weg wijzen. Volgers van Jezus zijn mensen die op enige afstand van Jezus gaan. Want Jezus gaat werkelijk alleen. Hij moet ook alleen. Het is bijna Goede Vrijdag en bijna Pasen. Hij moet het alleen doen. Hij gaat het ook alleen doen. Want ja, uiteindelijk haken zelfs die 12, die 11 af. En zo moet je, en dat was het onderwerp natuurlijk, als je de Heer Jezus wil volgen, nadenken over in ieder geval vanuit dit gedeelte 3 dingen. Wat is dat nou, hè? De minste willen zijn, dienaar zijn. Dat is eerst 1. En hoe dat nou moet, volgen zonder pretenties. Zonder te zeggen, ik weet het wel en ik doe het eventjes. En het derde moet je leren van, welke rol heeft het gebed nou? 2 handen. En die 3 dingen horen samen in het volgen van de Heiland. Dat ik niet nummer 1 ben. Dat ik het niet wel even doe. En dat ik niet van belang ben. En dat ik 2 handen samen nodig heb. Nou, dat leren we van Jezus die op weg gaat naar Golgotha. Niet omdat wij het eventjes na zullen doen. Maar om ernaar te kijken. En ernaar te kijken. En ernaar te kijken en te luisteren. En uiteindelijk te zeggen. Achter hem moet ik aan. Want hij alleen heeft woorden van eeuwig leven. Amen. zullen we samen danken. Heere God in de hemel, eigenlijk hebben we met ons lied u al gedankt. En hebben we met ons lied al dat gezegd wat we van u vragen, o Lam van God. We danken u dat we uw stem mochten horen. En dat we ook mogen weten dat als we het gaan hebben over het volgen van u, dat dat niet iets is wat wij moeten doen en wat het ons dan weer afbreekt bij de handen en waar we dan weer verder mee moeten gaan en wat ons alleen maar heel erg moe maakt. Dat is de grote opdracht van ons leven. Leert u het ons om vooral ook naar Jezus te kijken, die de weg uiteindelijk helemaal alleen ging. En geef dat we daar de moed en de kracht aan ontlenen. Om op de plaats waar wij wonen, waar wij werken, waar we onze dingen doen, een volger van u te zijn. Helpt u zo de ouderen daarmee. En de jongeren. Zegent u ons als we daar ook vanavond een gesprek over hebben. Zegent u ons om zo onze plaats ook in te nemen. Niet als de mensen die het wel doen en weten en kunnen en zullen. Maar als uw volgelingen, die slechts in uw spoor kunnen verder gaan. We danken u dat we hier mochten zijn. Zegent u ons ook vanavond hier in de kerk of ook vanavond als we naar huis gaan, waar we dan ook naartoe gaan. Zegent u ons met allen die ons lief en dierbaar zijn. We bidden voor heel uw kerk. We bidden voor uw kerk die vervolgd en verdrukt wordt. We bidden voor uw kerk in Noord-Korea, in Pakistan, in Saoedi-Arabië en andere delen van de Arabische wereld waar het niet goed gaat. Zegent u allen die uw woord wensen te horen, die niet anders kunnen. Zegent u uw kerk hier in West-Europa. We bidden voor elkaar om ook het evangelie goed te blijven begrijpen. We worden overspoeld door alle mogelijke gedachten. Overspoeld ook met de gedachte dat we het zelf moeten doen. Geef dat we klein worden voor u. En als kleine mensen het ontvangen uit uw hand. Zegent u op die manier ook uw kerk hier in het Westen. We bidden ook voor de kerken waar we deel van uitmaken. De kerken van de klasses waar we vandaan komen. Woont u in alle gemeenten. En wilt u daar werken en ook heil en redding geven. Troost en bemoediging. Denkt u ook aan deze gemeente. We danken u dat we nieuwe ambtsdragers mogen ontvangen. En dat die over een tijdje bevestigd zullen worden. Wijst u ook de kerkraad de weg om ook verder te gaan met de nog niet vervulde vacatures. Zegent u ons allen. Gaat u met ons mee deze week in. De stille week. Geef dat we het goed mogen hebben met elkaar. Niet omdat wij het zo goed met elkaar hebben, maar omdat u er bent. En omdat van u ons leven in alles afhangt. Hoort u ons zo, barmhartige Vader, om Jezus wil, uit genade. Amen. Dan zal er nu gecollecteerd worden. Twee rondgangen voor de kerken en voor het jeugdwerk. En daarna zingen we staande de geloofsbelijdenis. Ik geloof in God de Vader. daaromheen in vrede en draag met u mee, met jullie mee, de zegen van de Heere die ik ook mee mag geven. En de Heere zegene u en hij behoede u. En de Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. En de Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.